Mooi, want we gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp. Geven. En dat is een kern van het christelijk geloof. En we beginnen daarvoor met een tekst uit Marcus hoofdstuk 12. En we behandelen hier een geschiedenis. Dus niet slechts een verhaal van de Heer Jezus, alhoewel de verhalen van de Heer Jezus zeer interessant zijn. Maar dit is iets wat echt is gebeurd. En deze geschiedenis is niet alleen in Marcus beschreven, of door Marcus, maar ook door Lucas. Maar wij gaan lezen uit Marcus, hoofdstuk 13, vanaf vers 41 tot en met 44. En deze tekst gaat over Jezus. De hij met een hoofdletter heeft betrekking op Jezus. Marcus hoofdstuk 12, vanaf vers 41. En hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. De Bijbel spreekt veelvuldig over geld en over geven. En voor de mensen die bij de Bijbelstudie waren naar Jacobus, daar hebben we het hier ook over gehad, over rijkdom, over geld. En dat het veel in de Bijbel ter sprake komt. En het mooie is, we hebben gisteren behoorlijk wat teksten behandeld. Maar er is geen één tekst geweest die wij vandaag gaan behandelen. God is goed. Hij bevestigt zijn woord gewoon nog eens extra. En God is geïnteresseerd in wat wij geven. En dat kunnen we weten door deze geschiedenis. Want Jezus gaat naar de tempel en hij gaat tegenover de offerkist zitten en hij kijkt niet alleen wie er wat ingooit, maar hij kijkt ook nog eens eventjes wat de mensen er precies ingooien. En eigenlijk zou je dat kunnen vergelijken met als wij hier de collecte doen of het offer brengen, dat iemand hier voor staat met de collectezak en Jezus pakt een stoel en gaat er recht tegenover zitten en gaat eens even kijken wat wij precies geven en of wij wel iets geven. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Wij zouden dat niet eens in ons hoofd halen, mag ik hopen. Maar Jezus deed het wel. En eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat hij dit deed. Want wat de mensen in die offerkist wierpen, dat was voor God bedoeld. En Jezus is God. Dus eigenlijk was die gave, die gold net zo goed voor Jezus. Dus is het ook niet zo heel vreemd dat hij precies weet wie wat geeft. En ook al zien wij Jezus hier misschien niet zitten, hij ziet ook precies wat wij aan hem geven. Hij is nog steeds geïnteresseerd ook in ons geven. Want geven van ons geld, van onze bezittingen, is in overeenstemming met Gods wil. En we vinden in de Bijbel dan ook talloze voorbeelden hierover, maar een van de meest duidelijke instellingen is het geven van de tienden. De tienden begonnen eigenlijk bij Jacob. Jacob deed God de belofte dat hij 10% zou geven van alles wat hij aan inkomsten zou genereren. Nou, ik weet dat er ook een verslag staat van Abraham die de tiende gaf aan Melchizedek. Maar dat was een eenmalige actie. En het geven van tienden is niet een eenmalige onderneming, maar is iets wat een continu proces is, wat iedere keer herhaalt en herhaalt. Dat is het geven van tienden. En dat begon bij Jacob, maar het ging uiteindelijk verder met zijn nageslacht, met Israël. En onder Mozes werd het geven van de tiende ook officieel ingesteld, wederom naar Gods wil. En dit kunnen we met elkaar lezen, en dat gaan we ook doen, in Leviticus hoofdstuk 27. En dan lezen we vanaf vers 30. Leviticus hoofdstuk 27 vanaf vers 30. En het gaat hier dus over de instelling van de tienden. En daar staat: ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Heere. Het is de Heere heilig. Maar indien iemand toch van zijn tiende zal willen lossen, dan zal hij het vijfde deel daarvan erbij voegen. En alle tienden van runderen of kleinvee, al wat onder de staf doorgaat, het tiende daarvan zal de Heere heilig zijn. Men zal niet onderzoeken of het goed of slecht is, en men zal het niet verruilen. Indien men het toch verruilt, dan zal dit, zowel als het verruilde, de Heere heilig zijn. Het zal niet gelost worden. Dit zijn de geboden die de Heere Mozes gegeven heeft voor de Israëlieten op de berg Sinaï. Het geven van de tiende was één van de instellingen die God aan zijn volk gaf, Israël. Maar Israël is niet langer het enige volk van God. Ook wij mogen door genade deel uitmaken van het volk van God, als we ons vertrouwen en ons leven aan Jezus hebben overgegeven. Nou, ik ken niet iedereen van u even goed. Maar ik heb niet het idee dat er hier boeren in de zaal zitten. En misschien dat een enkele kijker nog wel zich bezighoudt met de landbouw of veeteelt. Maar voor de meeste mensen gaat dit niet op. Dus wat heeft dit dan tot ons te zeggen? Wat betekenen deze versen? Nou, de opbrengst van het land, of de opbrengst van hun kudde, dat was waarvan de Israëlieten leefden. En waar leven wij eigenlijk tegenwoordig van? Van ons geld, van onze inkomsten. En dat is waar wij het mee kunnen vergelijken. Wij hoeven niet van onze runderen of van onze opbrengst van ons land aan God te geven, maar wij kunnen geven van onze inkomsten. En het hele principe van de tienden, dat vinden we eigenlijk heel mooi uitgelegd. En dat gaan we niet opzoeken, maar ik zal het u vertellen. Het staat in Spreuken vers 3, of hoofdstuk 3, vers 9. Daar staat: vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat het geven aan God te betekenen heeft. Er wordt gezegd dat als wij aan God geven van ons geld, van onze rijkdom, dan eren wij God. En wel met het eerste deel. Het is dus een soort aanbidding eigenlijk aan God. Het is dus niet zomaar iets. Het is een vorm of onderdeel van aanbidding. En met de eerstelingen van uw inkomsten, dat kun je eigenlijk als volgt uitleggen. Dat is het eerste wat je met je geld doet. Dus stel dat je bijvoorbeeld 1000 euro verdient per maand. En je krijgt dat loon betaald. 10% daarvan is 100 euro. Dan geef je als eerste die 100 euro aan de kerk, aan het huis van God. Dat is geven van je eerstelingen. Of dat is de eerstelingen geven aan God. Het beste deel. Eigenlijk als je zoiets hebt van: wat er ook gebeurt, ik wil in ieder geval dit deel aan God hebben gegeven. En daar zie je ook heel goed de relatie met aanbidding. Want wat wij aanbidden, heeft bij ons de hoogste plaats. En als wij ons geld als eerste aan God toevertrouwen, geven we daarmee ook de eer dat hij de eerste plaats in ons leven heeft. Dus ook hierin zien we een hele mooie link met aanbidding. En natuurlijk mag u best meer geven dan 10%, dus voelt u zich niet bezwaard. Ik bedoel, dat is zelfs mooi als je nog meer kan geven dan dat. Maar de officiële instelling van God was 10%. Dat was naar zijn wil, dat is zijn instelling. En het is dus niet een limiet, het is eerder de basis. Het geven staat altijd vrij, sowieso. Maar Gods principe is 10%. De eerste 10%. En dit is een zeer serieuze aangelegenheid. God neemt dit heel ernstig op. En dan komen we vooral achter bij monden van de profeet Maleachi. En ook hier gaan wij iets over lezen, dus dat mag je ook met mij opzoeken. Maleachi hoofdstuk 3. En dat is de laatste profeet die actief was voordat het Nieuwe Testament begon. Dus ook makkelijk te vinden in uw Bijbel als het goed is. En een echte profeet spreekt namens God. En als we de versen hier gaan lezen, is ook duidelijk dat Maleachi hier niet namens zichzelf spreekt, maar dat deze boodschap duidelijk van God afkomstig is. In hoofdstuk 3, vers 8, mag Maleachi namens God dit zeggen en vastleggen. Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven, en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere der Heerscharen. Dit is duidelijke taal van God. Hij zegt, wat beroven jullie mij? En dan vragen ze, ja, waarin beroven wij u dan? Doordat zij niet de tienden aan God brachten. Dat is roven van God, zo noemt God het zelf tenminste. Ik zei het al, hij neemt het zeer ernstig op. Want eigenlijk is het ook zoiets van, ja, hij zegt ook, beproef mij toch met uw gaven. Wat wil hij daar eigenlijk zeggen? Probeer nu op mij te vertrouwen. Kijk nu of je beter op mij kunt vertrouwen voor de voorzieningen in je levensonderhoud dan op geld. Dan op wat normaal gesproken de eerste bron is in je levensonderhoud, het geld. Probeer nu eens in plaats van daar je vertrouwen in te stellen, het vertrouwen op mij te stellen, op God. Door juist van dat geld, wat zo belangrijk voor iedereen is, nou aan hem toe te vertrouwen. Want wat God zegt is dat hij dat rijkelijk zal belonen. Dat hebben we net ook gelezen. Hij waarschuwt niet alleen, hij laat ook zien wat er tegenover staat. En eigenlijk doet dit mij denken aan een hele bekende uitspraak of principe van Jezus. Zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere wat we nodig hebben, zal ons dan bovendien geschonken worden. Maar God moet echt op de eerste plaats komen. Alleen dan zal dat principe van zijn voorziening ook werken. Nou, het geld, of het nou de tiende is, of een collecte, of een offer, wat wij brengen, dat geven wij dus aan God. Maar, heeft God dit dan nodig? Nee. God zit zelf niet daadwerkelijk op ons geld of onze bezittingen te wachten. En dat zegt Paulus ook heel erg duidelijk in Handelingen hoofdstuk 17, vers 24 en 25. Hij zegt daar, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door menshanden dienen alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Eigenlijk zegt Paulus, denk heel even logisch na. God die alles gemaakt heeft, zit toch niet op iets van ons te wachten als het gaat qua materie of bezittingen. We hebben alles aan hem te danken. Dus God is niet van ons afhankelijk van het geld of de bezittingen die we aan hem geven. Maar waarom vraagt hij het dan van ons? Waarom verwacht hij van ons dat wij het aan hem geven? Nou, eigenlijk zijn zelfs meerdere antwoorden hierop van toepassing. Maar een van de meest simpele en logische is dat God door mensen zijn wil op aarde wil laten geschieden. En om dingen op aarde te regelen heb je gewoon geld nodig. Er is niks bijzonders aan, is eigenlijk ineens een openbaring. Het is gewoon logisch. Het huren van een kerkgebouw, het kopen van een gebouw in dienst van God kost geld. Zendelingen ondersteunen kost geld. Evangelisatiemiddelen inzetten kost geld. Het is allemaal niet erg, maar daar is dat geld voor nodig. En bovendien is het gelijk een goede gelegenheid om eens te kijken Hoe betrokken wij nu werkelijk zijn bij het hele verhaal van God? Want je kunt heel makkelijk het Onze Vader opbidden en zeggen: Heere God, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als wel ook op de aarde. Iedereen kan dat wel zeggen. Ik kan dat net zo makkelijk zeggen als dat ik dat net deed. Maar als wij echt willen dat zijn wil op aarde geschiet, zijn we dan ook bereid om daar een bijdrage aan te leveren? En ook een financiële bijdrage. Nou, God kan absoluut voorzien in wat wij niet kunnen opbrengen. Denk alleen maar aan de wonderbare spijziging. Meer dan 10.000 mensen waren daar. En natuurlijk was er niemand die voldoende eten bij zich had of voldoende geld om die menigte te voeden. Maar wat ze hadden, ook al was het maar een klein beetje, 5 broden en 2 vissen, toen ze het bij Jezus brachten, deed hij een geweldig wonder en zorgde ervoor dat die hele menigte gevoed werd. Dus God kan voorzien in wat wij niet kunnen geven. Maar ik geloof ook dat wat wij zelf kunnen doen, God niet voor ons gaat doen. Sterker nog, hij heeft ons al de mogelijkheden gegeven en nu ligt de verantwoording bij ons. Wat doen wij daarmee? Willen wij echt zo'n bijdrage leveren? Of is het alleen maar ijdele taal dat we willen dat zijn wil geschiet? Nou, er zijn vele manieren waarop wij een bijdrage kunnen leveren. Maar de ene bijdrage sluit niet andere bijdragen uit. Het is eigenlijk een totaalpakket van tijd, inzet, toewijding, gaven en talenten, maar ook financiële ondersteuning. We kunnen God niet op onze manier dienen, we kunnen hem alleen volgens zijn voorwaarden dienen. En als hij de Heer van ons leven is, dan moet hij over ons kunnen beschikken, maar dan moet hij ook over onze bezittingen kunnen beschikken. Want dat behoort bij ons leven, maar als ons leven weer bij dat van hem hoort, moet hij daarmee kunnen werken. En we hoeven niet bang te zijn, want als we iemand kunnen vertrouwen, is het Jezus. Als we iemand kunnen vertrouwen die het beste met ons voor heeft, kunnen we bij hem komen. En God vraagt niet eens 100% in eerste instantie, hij vraagt slechts 10%. En hij zal ons nooit in de steek laten. Maar we kunnen hem alleen dienen op zijn manier. En dat is ook door het geven van geld. En we gaan deze tekst niet samen lezen, maar als u hier meer over wilt weten, lees dan eens Nehemia hoofdstuk 10, vers 34 tot en met 39. Want hier is hier gewoon heel prachtig uitgelegd waar al dat geld voor wordt gebruikt. En het is onder andere om de priesters en de levieten te voorzien. Want wie waren de priesters en de levieten? Dat waren mannen of vrouwen, ja, vooral mannen in die tijd. Die waren aangesteld om Gods werk op aarde te doen. Om het volk te dienen door offers af te handelen, door allerlei dingen voor God en voor het volk te doen. Maar daarmee hadden ze dus geen tijd om in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Ze konden niet werken om geld te verdienen of ze konden niet werken om oogst te krijgen. Een belangrijk deel van die 10% was bedoeld om deze mensen te voorzien in wat ze nodig hadden. En als je dat vandaag de dag bekijkt, zijn dat mensen die grotendeels of fulltime in de bediening staan. Denk aan voorgangers, evangelisten en zendelingen. Zij hebben dat nodig om in de dienst van God volledig voor te kunnen gaan. En dat is eigenlijk ook waar die offerkist vandaan kwam. Die werd door koning Joas werd opdracht gegeven om deze te maken. Waarom? Het geld wat erin terecht kwam, werd gebruikt voor mensen in dienst van de tempel, maar ook voor het onderhoud aan de tempel. Dus je ziet dat dat geld behoorlijk nuttig werd ingezet. Nou, al het geld, al onze offers, collectes of tienden, wat we geven, dat geven wij dus aan God. Maar vervolgens wordt het direct op aarde gebruikt in dienst van Gods koninkrijk. Maar alles wat we geven, ook de andere soorten van bijdragen die ik al noemde, die zijn voor God in de hemel. En één ding mag duidelijk zijn, dat de hemel en de aarde twee verschillende plaatsen zijn. En hier op aarde heb je ook verschillende landen. met verschillende munteenheden. Hier in Nederland betalen we met de euro en ook in een aantal andere landen in Europa kun je daarmee betalen. Maar als je diezelfde euro's meeneemt naar de Verenigde Staten, en dan neem je er nog zoveel mee, je kunt daar niets doen met je geld. Want die euro is daar niks waard. Omdat de euro niet het geaccepteerde munteenheid is. Dat is de dollar. Maar wat we wel kunnen doen is gebruik maken van een wisselkoers. Dat je met je euro's dollars koopt en daardoor kun je dus wel betalen in de Verenigde Staten. Eigenlijk zet je je geld in of om in iets anders, waardoor het op een andere plaats zijn waarde verkrijgt. En zo geldt het ook voor alles wat wij aan God geven. Ook bij God is er sprake van een wisselkoers. En iedere gave, iedere financiële bijdrage wordt door hem omgewisseld of vertaald naar één hemelse valuta. Liefde. En ik ken bijna geen hoofdstuk wat dit beter uitlegt dan het hoofdstuk over de liefde. En daarom gaan we dat ook lezen. De eerste drie versen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Korintiërs hoofdstuk 13, die het principe van de liefde heel duidelijk demonstreert. En we lezen alleen de eerste drie versen. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Al waar het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al waar het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet. Het baatte mij niet. Wat deze vers ons gewoon heel duidelijk uitlegt is dat alles wat wij doen, maar zonder liefde, heeft geen enkele waarde voor God. Als liefde geen rol speelt, heeft het voor God geen enkele waarde. Dus dat is heel belangrijk dat we beseffen dat die liefde aanwezig moet zijn. En weet u, God die kent ons en onze situatie volkomen. En hij kijkt ook naar ons hart, omdat het hem juist om de liefde gaat. En laten we nu nog eens even terugdenken aan de geschiedenis waar we mee begonnen. Jezus die tegenover de offerkist bij de tempel ging zitten om te kijken wie wat gaf en wat ze erin deden. Wat zag Jezus ook alweer? Hij zag dat vele rijken er veel geld in wierpen. En dat is prima. Daar was en is niets mis mee. Maar Jezus zag ook dat deze arme weduwe geld erin wierp. En het waren maar twee koperstukjes. Slechts een duit. En wij zouden misschien denken een onbeduidend offer, een onbeduidende bijdrage. Misschien als wij de collectezak zouden leeggooien en kijken dat we denken van wie gooit er nou maar 2 eurocent in het offer. Maar Jezus, die wist ook wat deze vrouw te besteden had. En hij wist dat in verhouding met wat zij had, was haar bijdrage enorm. Hij kan ook relatief zien wat onze bijdrage is. God is niet alleen geïnteresseerd in ons offer, maar hij weet het ook juist te waarderen. Op waarde te schatten. En dat zie je in deze geschiedenis met Jezus. Qua exacte waarde, ja, stelde het niet veel voor, maar relatief gezien, met het hart wat erachter zat, dat maakte dat dit een geweldige waarde had voor God. Waarom Jezus ook zo enthousiast was en zijn discipelen zelfs erbij riep om te attenderen wat deze vrouw had bijgedragen. Omdat hij gewoon zag de liefde van die vrouw voor God. Daar draait het tenslotte om. Het geld is dus wel nuttig. Het is goed, het wordt voor de juiste zaken aangesteld. Maar in eerste instantie gaat het God om het hart. Waarom geven wij? En daarom is het dus belangrijk dat we geven. Het is ook belangrijk wat we geven. Maar de kern is hoe, met wat verhouding en waarom. Nou, we moeten dus niet geven, geen tiende, geen offer, geen collecte, alleen maar omdat het zo moet of omdat het hoort. Gehoorzaamheid is wel degelijk een goede motivatie, maar gehoorzaamheid zonder liefde stelt niets voor. Dat zagen we net uit 1 Korintiërs 13. Als liefde er geen rol in speelt, kun je eigenlijk net zo goed die tiende niet eens geven, want dan heeft het voor God geen waarde. En soms gaat gehoorzaamheid wel eens in tegen je gevoel, maar dan doe je het wel uit liefde voor God. Dus gehoorzaamheid is een goede zaak, maar alleen gehoorzaamheid en geen liefde maakt je offer eigenlijk waardeloos. Ook moeten wij geen offer brengen aan God om indruk te willen maken op andere mensen. En we moeten ook geen offer aan God brengen vanwege de zegen die Hij ons belooft. En laten we wel wezen, God doet machtige beloften over zegeningen die Hij verbindt aan ons geven. Toen net haalde ik Spreuken 3 vers 9 aan. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Maar als je verder leest, zie je ook wat God daar tegenover stelt. Geweldige beloften van zegen en voorziening van zijn kant. En in Maleachi lazen we zelfs over deze beloften, dat God overvloedig en bovenmate terug zal geven wanneer wij hem vertrouwen met onze gaven. Maar wij moeten niet geven om de zegen. Want als we dat doen, geven we niet in eerste instantie uit liefde voor God, maar uit liefde voor onszelf. Omdat we kijken wat het ons oplevert. Als we geven aan God, laat het zijn uit liefde. Laat het zijn om wie Hij is. Om wat Hij allemaal al voor ons heeft gedaan. Omdat we willen bijdragen aan zijn koninkrijk, aan dat zijn wil ook op aarde geschiet. En ik wil u graag ook één ding zeggen. Absoluut niet om te roemen, maar ter bemoediging. Zelf heb ik ook in de afgelopen jaren het nodige gegeven qua geld. En alleen God kan beoordelen hoeveel of hoe weinig het is. En om het in een context te plaatsen, die arme weduwe heeft tot nu toe mij ook nog overtroffen met haar gaven. Maar wat ik wil zeggen is, ik heb het nodige gegeven, maar alles wat ik aan de kerk heb gegeven of aan christelijke hulporganisaties, ben ik nooit tekort gekomen. God maakt zijn belofte absoluut waar. En mijn leven is er gewoon een getuigenis van. Ik heb het gemerkt in mijn eigen leven, dat ik nooit tekort ben gekomen wat ik gaf aan zijn dienst. En weet u, de dingen die God van ons vraagt, die zijn in overeenstemming met hoe Hij zelf is. Hij zegt ergens ook, wees heilig, want ik ben heilig. God is de God van liefde. Hij is niet een en al liefde. Liefde is onderdeel van zijn karakter, maar bij hem vinden we een ultieme, zuivere vorm van liefde. En hij is de gever bij uitstek. Kijk eens even wat we allemaal aan God te danken hebben. Het leven hebben we van hem ontvangen. We mogen er zijn, want hij heeft ons gemaakt. We hebben een bewoonbare wereld gekregen, de aarde. Met alle voorzieningen die we nodig hebben, met een geweldige zon die zorgt voor warmte en licht die we nodig hebben, die ook precies ver genoeg en dichtbij genoeg staat, zodat het leven ook kan blijven bestaan hier op aarde. We hebben een geweldige planten- en dierenwereld waar we van kunnen genieten, waar we ons over kunnen verwonderen. En we hebben medemensen met wie we relaties kunnen opbouwen. Of zoals Paulus het gewoon kort en krachtig zei, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Alles hebben wij aan God te danken. Maar met de speciale dagen zoals kerst en zoals Goede Vrijdag en Pasen, die dagen die helpen ons terug te denken aan de grootste gave en de grootste blijk van liefde ooit. God die mens werd. Die naar de aarde kwam. Die zichzelf gaf in zijn Zoon Jezus Christus. Die nooit verkeerd heeft gedaan, nooit slecht of ongehoorzaam is geweest. Maar bereid was om onze slechtheid op zich te nemen. Om onze schuld op zich te nemen. En ook de straf te betalen of in te lossen die wij hadden moeten ondergaan. Waarom? Zodat wij niet verloren zouden hoeven gaan. Zodat wij voor eeuwig bij God in zijn koninkrijk kunnen zijn. Wat zo heel mooi is verwoord. Het is een heel bekend vers. Maar in Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. En weet u, het was niet. Liefde was de drijfveer. Liefde voor de mensen. Maakte dat God deze geweldige gave wilde doen. Dat hij zichzelf wilde geven voor ons. En het was niet alleen een beslissing van God de Vader. Het was ook een beslissing van God de Zoon, van Jezus zelf. Dat zien we onder andere in de strijd bij Gethsemane. Waar hij ervoor koos om het plan van God de voorkeur te geven. En ook in zijn uitspraak bijvoorbeeld, of die is vastgelegd in Matteüs 26 vers 53. Daar zegt hij, of meent gij dat ik niet mijn vader aanroepen kan? En hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen. Jezus had ieder moment kunnen voorkomen dat hij die ellende had moeten ondergaan. Maar hij koos er heel bewust voor om het grootste offer aller tijden te brengen. En dat deed hij voor u, voor jou en hij deed het voor mij. En het is deze geweldige Jezus, deze geweldige God, aan wie wij onze offers mogen brengen. Aan wie wij onze tiende mogen geven. En ik weet dat het soms een moeilijk onderwerp is. Maar daarom is het goed dat we weer even denken aan wie we dit geven. Dat we ons weer realiseren. Ja, voor wie dat geld eigenlijk bedoeld is. En daarom doen we er goed aan om het advies van de schrijver van de Hebreeënbrief op te volgen. Ook in dit, in het geval van geven. Want in Hebreeën 12 vers 2 roept hij ons op. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De volleinder en leidsman van het geloof. Die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus wist op een gegeven moment wat hem te wachten stond. Een afschuwelijke marteldood aan het kruis. Afschuwelijke pijnigingen en ellende. Maar hij besloot om het toch te doen. En waarom deed hij dat? Omdat er een vreugde voor hem lag waaraan hij uitkeek. En wat is die vreugde waar Jezus nu naar uitkeek? Dat hij wist dat zijn werk ervoor zou zorgen dat wij gered konden worden. Dat wij straks bij hem in zijn koninkrijk zouden kunnen komen. Dat was de vreugde waar Jezus aan moest denken. Zodat hij deze prijs wilde betalen. Dus laten wij deze Jezus, deze God, laten we hem vereren met onze rijkdom. Met onze tiende, met onze gaven. En laten we onze offers aan hem die ons hart ziet, brengen met liefde.